willen beginnen met iets voor te lezen uit Filippenzen, omdat het liedje die we zojuist hebben gezongen in feite de woorden zijn uit Filippenzen. En in Filippenzen, hoofdstuk 3, vanaf vers 20 lezen we. Filippenzen, hoofdstuk 3, vanaf vers 20. Daar lezen we. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijft zo staande in de Heere liefden. We hebben zo pas gezongen, we zijn als vreemdelingen hier met elkaar, een leven lang te gast. Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars. En dat is hier wat Paulus ook schrijft aan de Filippenzen. Ons burgerschap is in de hemel. Daarom, zegt hij, omdat we niet hier op aarde eeuwig zullen blijven, maar omdat we ons burgerschap in de hemel is, daarom, zegt hij, blijft staande. Zoals we hebben gezongen, houd vol. We hebben vol te houden, omdat we weten dat we straks na de dood een nieuw leven hebben, daar in de hemel. Ik zou iedereen ook van harte nogmaals willen verwelkomen, in het bijzonder ook Gilbert, die vandaag ook gaat spreken. En ik wil ook beginnen met gebed om deze dienst op te dragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij met broeders en zusters ook mogen samenkomen, dat we weten dat ons burgerschap in de hemel is, niet op aarde, Heer. Heer, we danken u dat we dat door uw woord en in ons hart door de Heilige Geest mogen ervaren en weten. Die zekerheid, Heer, die hij in ons bewerkt. Daarvoor willen we u danken, Heer. Daarvoor willen we u ook loven en prijzen, omdat u inderdaad een God bent, een levende God, die hoort en omziet, Heer. Dank u wel dat wij daarvan ook mogen van getuigen, Heer, van de genade en de liefde die hij hebt voor ons, Heer. Wie zoekt, die zal vinden, staat er in uw woord. En we danken u dat we dat inderdaad mochten ervaren in ons eigen leven. We vragen u zegen over onze dienst, Heer, voor de aanbidding, ook straks voor de preek, voor het kindermoment, Heer. We danken u, Heer, dat we dit alles aan u mogen opdragen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.
Het volgende lied, voordat we dan Nancy laten komen voor het kindermoment. Verberg mij nu. Origineel in het Engels is... heet stil in het Engels, stil van rust, vrede, kalm zijn. Het is een lied die ik al ken van toen ik jonger was, toen ik in mijn puberjaren zat. Toen was het Dan word ik stil, u bent mijn God. Ik herinner mij, toen ik dat lied voor de eerste keer hoorde, was in het Frans. En dat was toen van... Je suis tranquille, car tu es là. En dat betekende, en nu heb ik rust. Nu word ik rustig. Nu heb ik eigenlijk vrede. Omdat ik weet dat u er bent. We hebben rust, omdat u er bent. Verberg me nu.
Father.
in trust mijn ziel. In God alleen ken zijn kracht. Vertrouwen mijn wisten
als de oceaan.
Wauw, ik vond het mooi met de saxofoon. Ik wil dat toch een keer zeggen. Ik weet niet of jullie dat ook vonden, maar ik voelde mij nu net zo even... Ik heb even de kiekeboebel, zoals we in het West-Vlaams zeggen. Goed. Ik wou het eigenlijk iets daarover hebben, maar ja, zwart. Een nieuw jaar, een nieuw schooljaar gestart. Ik hoop voor de kindjes en de... tieners, dat ze goed gestart zijn. En ook een nieuw jaar. Hè. Vorige week hebben jullie de zondagsoverdeling mogen ervaren. En jullie hebben vast ook gehoord dat wij elke keer over iemand anders in de zondagshol, over een volgorde in de Bijbel, hebben we telkens het over iemand anders hebben. Vandaag gaan wij het hebben over Adam en Eva. Maar voor ik over Adam en Eva straks wil vertellen, wil ik het eerst hebben over iets anders. Ik wil het hebben met jullie nu over de schepping. De schepping, wat is dat nu? Kunnen jullie mij helpen? Wat is dat, de schepping? Dat is de wereld. En wie heeft er de wereld geschapen? Zeg maar. De Heere God, heel goed. En ja... wat is er allemaal in de wereld? Ja, de wereld, dat is zoveel, hè? Zei jij iets? Wat heeft de Heere God allemaal gemaakt? De tijger, ja, zeer goed. Zijn er nog dingetjes dat jullie kennen? Dieren? De mensen, heel goed. En hebben jullie zo lievelingsdieren? Ik denk dat de tijger zal zijn. Is het juist? Is dat jouw lievelingsdier? Hou jij daarvan? Ja, groot gelijk. En van jou? Een paard? En van jou? Een konijntje, ja? Heb jij een lievelingsdiertje? Zijn er ook zoveel, hè? Honden? En van jou? Een giraf? Zijn er nog kindjes met lievelingsdieren die graag een keer vertellen wat hun lievelingsdier is? Want de Heer God heeft zoveel dieren gemaakt. Ik zie een vingertje. Ja? Ik kan dat niet zo goed horen. Oh la la. Ja, amai. Dat is wel een hele grote. Och zeg. Ik ben een paar weken geleden naar Paradisa geweest. Ik weet niet of jullie dat dierenpark kennen. Ik heb daar ook heel wat dieren, heel wat mooie dieren gezien. En ik was helemaal onder de indruk van de walrus. Zo'n groot beest dat was. Ongelooflijk. Dus ik werd ook een beetje stil. Ik had de twee gevoelens. Mijn liedje van daarnet, ik word daar soms een beetje stil van. Dat de Heere God dat allemaal heeft geschapen. Niet alleen al die mooie dieren, maar ook alle bloemetjes en bomen, de sterren en de maan, de zon die zo mooi schijnt vandaag. Ja, je wordt daar soms heel erg stil. Maar heel belangrijk ook, de Heere God die heeft ook de mens, ik heb het hier gehoord, de mens gemaakt. En hij heeft ons een heel belangrijke opdracht gegeven. Iets wat wij nu nog altijd moeten doen. En nu vraag ik mij af of jullie dat weten. Wat verlangt de Heere God van ons dat wij met die mooie schepping doen? Iemand een idee? Moeilijke vraag, hè? Misschien de grote? De Heere God vraagt dat wij voor die mooie schepping gaan zorgen. Voor de mooie planten, voor de dieren, maar bovenal ook voor elkaar. En we hebben een liedje, en dat liedje dat gaan wij elke week zingen, een hele maand september. Want die Heere, die God die is niet alleen van mij en niet alleen van jullie allemaal, maar dat was ook die Heere God van Abraham, van Isaac, van Jacob. En daarover gaat ons liedje. Luister maar mee. En als je het kan, zing natuurlijk maar mee.
Isaac en Jacob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job, de God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op. Want
hij alleen, en niemand anders,
want
hij alleen,
is de ware God.
Want hij alleen, en niemand anders.
We gaan nog samen bidden. Dank je wel, Hemelse Vader, voor jouw prachtige schepping. Voor de zon die vandaag zalig schijnt. Voor de maan en de sterren. Voor de dag en de nacht. Voor alle dieren dat u toegeschapen hebt. En bovenal dat u ons hebt gemaakt, Heer. En dat u voor ons zorgt, Vader. En wilt u ons helpen, Heer, om ook voor deze mooie schepping te zorgen. En bovenal ook voor elkaar te zorgen. Dank u daarvoor. In uw naam. Amen. De kindjes mogen naar de zondagsschool.
En dan gaan we Gilbert uitnodigen. Het zal gevolgd worden door het avondmaal dan.
Aha, een beetje water. Dank u. Goedemorgen allemaal. Ik moet mij eigenlijk niet meer voorstellen. De meesten kennen mij. Ik hoor dat er toch twee nieuwe mensen zijn. En ook een nieuwe mens uit Wervik, Jonathan, ik ken de naam. Van harte welkom. Ik hoop dat de liedjes jullie allemaal aangesproken hebben. En ik hoop dat de prediking ook niet alleen naar het verstand gaat, maar ook naar het hart. Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik hier ook heb mogen spreken. En ik had eigenlijk een beetje vragen op de tafel gegooid of op de grond gegooid, hoe dat je het ook noemt. Ik weet niet of je nog iemand nog weet over wat ik gesproken heb. Kort gevraagd. Weet je nog? Ik heb 3 vraagjes behandeld. Eigenlijk 3 belangrijke vraagjes die veel op ons bord komen. Het eerste, waarom toont eigenlijk de Heere God zich zo weinig aan ons? Je leest in het Oude Testament, Mozes wordt geroepen met een brandende struik, tabernakel stond er en ook nog heel veel dingen die gebeuren. Waarom toont de Heere God zich soms zo weinig nog aan ons? Ik ga dat proberen een klein beetje uit te leggen. Ook, wat geeft ons het geloof? Geeft dat vreugde of geeft het alleen lijden? En ook, waarom is er zoveel lijden in de wereld? Waarom laat God dat allemaal toe? Maar mijn boodschap nu vandaag is eigenlijk, ja, misschien een klein beetje het verlangde daarin. Wat is het verlangen van God? Wat wil dit zeggen? Het verlangen van God. Ja, ik stel graag vraagjes, zoals dat jullie allemaal een beetje leren kennen. Is er iemand die kan of durft zeggen, ik denk dat dit het verlangen van God is? Nou, ik zie Francine zijn. Francine, mag ik nog een keer aanspreken? Francine, wat denkt u? Het verlangen van God. Ja. Ook ja, dat wij zijn wil doen, dat wij de 10 geboden volgen, dat wij elkander lief hebben, dat wij de Bijbel lezen. Iedereen zal daar wel een klein beetje zijn eigen mening over hebben of zijn visie. Maar ik geloof dat er toch heel duidelijke woorden in Gods woord staan die spreken. En daarom had ik eens voor te beginnen Lucas 11, vers 27 en 28 even kort geciteerd. Lucas 11, vanaf vers 27. Ik zal het even kort lezen. Dus de Heere heeft daar iets speciaals gedaan. Iedereen staat in verbazing natuurlijk. En dan zegt de Heer iets. En het geschiedde toen hij deze dingen sprak en gedaan had, ik zal er nog iets bij toevoegen, dat een vrouw uit de scharen haar stem vergif en tot hem zeide, zalig de schoot die u heeft gedragen en de borsten die hij hebt gezogen. Maar wat zegt de Heer daarop? Maar hij zeide, zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. Als we ook verder lezen, ja, wie kent er eigenlijk niet de beroemde reden, de bergreden, Matthäus van 5 tot en met 7, dan zegt de Heer ook iets heel speciaals. Ik ga dat ook nog eens kort willen citeren, wat de Heere God zegt over zijn woord. Matthäus 7. Ja, het is ook wel iets die gekend is. Ik ga het toch nog eens lezen. Het gaat eigenlijk ook over de belangrijkheid van Gods woord. In ieder nu die mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandige man die zijn huis bouwde op de rots en de regen valde neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op het huis. En het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. In ieder die mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het viel in en zijn geval was groot. Ja, ik geloof hier dat de Heer Jezus hier duidelijk wil maken hoe belangrijk het is dat wij Gods woord horen en ook doen, niet alleen horen. Dus is het eigenlijk 100% altijd het verlangen dat we Gods woord lezen en horen en doen? Ik geloof, ja, Gods woord moet het centraal zijn in ons hart en in ons leven. Ik ken mensen die menen en zeggen, ik lees alleen de Bijbel, ik lees er niks bij. Ik ken dan ook anderen die bijna nooit in de Bijbel lezen, maar veel tijdschriften lezen en dit lezen en dat lezen en boeken. Kijk, mijn mening hierover is dat wij dat eigenlijk moeten kunnen samenvoegen. De Bijbel lezen en ook tijdschriften. Maar we moeten alles kunnen corrigeren aan Gods woord. Want ik hoor en ik lees, en zijn toch de laatste tijd toch weer meer en meer, leraren die niet 100% Gods woord brengen. Als ik één leer zou noemen, ik heb het dat vroeger nog eens gezegd, dat is de leer van de alverzoening. Dat is een leer dat iedereen, wie dan ook, in de hemel komt. Ook de leer van ja, goede werken doen is op zich natuurlijk goed, beter dan verkeerde dingen doen. Maar door goede werken te doen, of wat dan ook te doen, dat krijg je niet het ticketje voor de hemel. Dus, wat moeten wij doen? En daarom had ik graag een beetje meer uitgediept het verlangen van de Heere God in een half uurtje tijd. Ik ga het nog proberen. Heer Jezus Christus, u kent ook mij, Heere. U weet, Heere, hoe ik ben. U kent ook mijn zondige ik, Heere. U weet, Heere, waar ik nog moet veranderen. En daarom kom ik tot u, Heere Jezus. U bent nu bij de Vader. U hebt het volbracht op dat kruis van Golgotha. Ik ben ook een geliefd kind van u, zoals ieder die u heeft aangenomen. Heere Jezus, wees me genadig. Vervul mij met uw Heilige Geest. Opdat ik woorden spreken die u welgevallig zijn. En dat het eigenlijk mogen geestelijk voedsel zijn voor de harten. Ook mensen die u nog niet echt kennen, Heere, wilt u de prediking gebruiken, Heere, om naar het hart te gaan, dat ze u mogen aanvaren als Heer en Heer. Amen. God houdt van alle mensen. Ben je daarmee akkoord? Waar kunnen we dat weer vinden? In de Bijbel, Johannes 3. En ik zou dat mogen vragen aan het vrouwtje van Stefan, om die in een tekst, de belangrijkste tekst, te citeren, Johannes 3, vers 16. Dank u, Ingrid. Wel, je kunt dat woordje, de God heeft zo de wereld lief gehad, ieder mens die hier zit. En hier, de meeste mensen ken ik hier. Hij heeft jullie persoonlijk lief. Ook iemand die nog niet wederom geboren is, heeft hij ook lief. Maar hij vraagt, geloof in mij. Dat is de belangrijkste tekst uit Gods woord. Dat is heel belangrijk. Maar de tweede stap is, als je de Heer Jezus Christus hebt aanvaard, mag je blijven zoals je bent. In een bepaalde tekst dat ik onlangs heb gelezen, komt niet direct uit de Bijbel, maar je kunt het zo zelf aanvoelen. God houdt van jullie zoals je bent. Maar hij houdt te veel van jullie om je te laten zoals je bent. Hij wil je veranderen. Hij wil je maken tot een beeld van de Heere God. Hij wil je maken tot het beeld van Jezus Christus. En zo kan zeggen, ja, als ik nu toch wederom geboren ben, moet ik nog veranderen. Wel, Paulus schrijft iets heel speciaals in Galaten 5. En we kunnen dat eens opzoeken. Galaten 5. Sorry, mijn keel een beetje droog. Galaten 5, vanaf vers 18. Paulus, die op een heel speciale manier de Heere heeft leren kennen, zegt hier iets heel speciaals. Indien hij u echter door de geest laat leiden, dan, ja, vanaf vers 18, hè, Indien gij u door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. En het is duidelijk dat de werken van het vlees zijn. Hoererij, ondereenheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, weedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Wel, de meeste mensen kennen mij. En ik krijg soms wel een keer een schouderklopje. Ja, nu natuurlijk, ik ben een hele toffe gast. Maar ik moet toegeven aan jullie en ook aan de heren. Er zit een stukje egoïsme met mij, een stukje haatzucht, een stukje jaloezie, partijschappen ook, ik vergeef niet zo rap. En ik wil jullie natuurlijk niet aanvallen, maar in ieder mens zit er nog een stukje die niet zo goed is. En met de een zie je dat veel duidelijker dan de andere. Maar de Heere wil ons vormen naar zijn beeld en gelijkenis. En hoe doet hij dat? Hij geeft ons de Heilige Geest. Nu, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zie je duidelijk mensen die veranderd worden en veranderd zijn. Om eens te noemen uit het Nieuwe Testament, Paulus. Paulus is na een vervolger geweest te zijn van de christenen. Hij is een verdediger en een verkondiger geweest. Hij is 180 graden veranderd. Van zo naar zo, of omgekeerd. Hij werd veranderd. Petrus werd ook veranderd. Je ziet dus, hij was bang in de hof van Olijven, de hof van de hoge priester. Een beetje bang. Hij was bang om verraden te worden. En hij verloochende de Heer driemaal. Op met handelingen, dan is hij niet meer bang. Hij zegt daar duidelijk. Jullie hebben de Heer der Heren gekruisigd. Degene die de Heer God heeft gestuurd, is niet meer bang. We zien ook Johannes die het evangelie heeft geschreven, dat was in het begin dat de Heer hem riep, niet zo positieve mens, want hij wilde dus het evangelie verkondigen aan de Samaritanen, maar ze moesten hem niet hebben. En wat zegt hij tegen de Heer? Heer, ga mij zeggen dat het vuur uit de hemel komt. En de Heer bestraft hem. Een tijdje later wordt hij de apostel van de liefde genoemd. Dus, dat eens heel kort samengevat. Wat is het belangrijkste als mens? Dat is ten eerste wederom geboren worden. Wederom geboren worden is Gods geest laten werken in je hart. En toegeven dat je zondig bent. Dat is wel het moeilijkste. Ik had daar ook problemen mee. Ik dacht dat ik goed was. Ik sloeg wel mijn vrouw niet. Ik sloeg mijn kinderen niet. Maar er waren veel dingen in mijn hart en mijn leven die niet juist was. Door Gods geest heb ik een nieuwe schepping geworden. En nu ben ik al bijna 40 jaar christen. Ja, en je zou dan moeten vragen aan mijn vrouw, of misschien mensen die mij nog vroeger kenden. Gilbert, hoeveel zijn je nu al veranderd? Hoeveel maar bent u al verbeterd en meer de Heer Jezus geworden? Ik denk dat ik toch een klein beetje meer bedachtzaam geweest ben, dat ik niet meer zo impulsief ben. Vroeger was ik tamelijk rap impulsief. Verbeterd. En dat vele dingen. Nu, moeten maar straks, maar mijn vrouw wil niet mee. Moet maar een vraag aan mij, vrouw, hoe ik veranderd word of veranderd ben geweest. We lezen dus in het Nieuwe Testament dat de Heere God mensen veranderde. We lezen zeker in het Nieuwe Oude, En we lezen in het Oude Testament dat de Heere God ook mensen verandert. Nu, eigenlijk, het Oude Testament en het Nieuwe Testament is één geheel, maar toch misschien een stukje anders. Er zit tussen het Oude en het Nieuwe Testament een scharnierpunt in. En wat is dat scharnierpunt? Dat is de Heere Jezus die de wet heeft vervuld. We leven niet meer onder de wet. De Heere heeft het vervuld. Je ziet ook in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus komt in het hart worden. Het Oude Testament, de Heere God komt op gaan wonen. En dat kan verdwijnen. Je ziet, als je de geschiedenis van Saul leest, Gods geest ging weg van hem. Ook David heeft verkeerde dingen gedaan, maar hij bidt, Heere, geef mij terug uw heilige geest. Dat is iets. In het Oude Testament kunnen we heel veel lezen. We hebben het ook al gehoord van Nancy. Wie heeft er alles geschapen? De Heere God. Hij heeft de schepping prachtig gemaakt. We hebben het gehoord. De dieren prachtig gemaakt. Ja, ik kan er heel veel van zeggen. Maar op het laatste schept hij iemand. Wie? De kroon van zijn schepping. Dat is ons. Mensen heeft hij geschapen. De kroon van zijn schepping. En we mochten heersen over alles wat de Heer God heeft geschapen. En we kunnen ons soms moeilijk indenken, als je maar een stuk in de Bijbel leest. Adam en Eva wandelden met God. Ze moeten in verrukking geweest zijn om alles te zien hoe dat de Heer heeft gemaakt, hoe dat de diertjes met elkaar omhingen. Vrede, liefde. Ja, en zoals wij weten, de tegenstander heeft als een poot willen inzetten, als ze zo mogen zeggen, met alle gevolgen van dien. In plaats dat ze met vreugde konden wandelen, de eerste mensen met de Heer, werd er vrees. En ze schaamden zich voor elkaar. En ze mikken zich vijgenbladen. Die vijgenbladen zet ook het symbool in van godsdienstig zijn tegenover de Heer. Ieder mens gelooft wel ergens in God, zelfs de niet-christen, maar ze willen hun eigen godsdienst doen. Ja, en wat zegt de Heer eigenlijk? Doe die vijgenbladen weg en bekleed u met de klederen van een dier. Tussen haakjes, een dier die onschuldig moest sterven. Daarin zit eigenlijk ook al het beeld in van onze Heer, dat Hij ons beschermde door zijn bloed. Maar, ja goed, wat is er dan gebeurd? Ja, we weten, de schepping is gebombardeerd. Maar de Heer, gelukkig, laat ons mensen niet in de steek. Hij praat met de mensen, hij stuurt mensen. Maar bepaalde mensen willen toch niet luisteren. We leren Kain. Kain vervult van zijn jaloezie op zijn broer. En die jaloezie groeit en hij vermoordt zijn broer. Maar vooraleer dat hij zijn broer vermoordt, heeft de Heer toch wel tegen hem gesproken. Maar hij luistert niet met de gevolgen. De gevolgen zijn voor hem. Dan komt er nog een zoon, Seth, positief. Nog iemand, Henoch. De meesten kennen dat waarschijnlijk wel, Henoch. Wat doet Henoch? Hij wandelt met de Heer. Een beetje voor de zondvloed, hij is opgenomen. Wat zie je dus? Noach wordt ook gebruikt. Noach wordt ook rechtvaardig genoemd. Waarom? Hij luistert naar de stem van de Heer. En omdat hij luistert en doet wat dat de Heere God zegt, niet alleen luisteren, maar ook doen, hij bouwt daar een grote boot. Dus haakjes, je kon die boot een beetje alleen aan de kijken in Dordrecht. Ik weet niet of mensen daar naartoe geweest zijn, dat is heel interessant. Nu, er is nog heel veel van te zeggen van die boot. 120 jaar heeft Noach daaraan gewerkt. Hij was als het ware dan ook de redder van de mensheid en ook van de dieren. Een tijdje later komt er weer een sterke man op, een zekere Nimrod. De Nimrod wist dat de mensen zich moesten verspreiden over de gehele wereld. Hij wilde niet luisteren. Hij zegt, we gaan een grote toren bouwen. Een grote toren tot in de top van de hemel. Hij wilde de mensen terug verenigen rondom. Niet in toren, maar ook rondom hem. Ik geloof dat dat mag zijn. Het is de eerste antichrist. Goed, maar het gevolg is, de Heer gaat kijken, als het ware, naar die toren. En hij maakt de talen, de mensen, verwarrend door allemaal een andere taal te geven. En dan verspreiden de mensen ook. Wat gebeurt er daar ook in die tijd, nog een beetje later? De Heer roept één bepaalde man naar de torenbouw. En wie is dat? Abraham. Abraham, die dan de vader zal zijn. De stamvader van alle Joden en ook van ons, christenen. En En het is wel eens interessant om dat te lezen, hoe dat God werd met Abraham en hoe dat hij zich omvormt tot als het ware de vriend van God. En ja, ik vind dat heel interessant om dat even te bekijken. We gaan eens lezen, kort. Genesis 12. Sorry dat ik een beetje veel doe bladeren in de Bijbel, maar ik kan ook een beetje de Bijbel zo leren kennen. Genesis 12. Lees, na de toren van Babel. De Heere nu zeide tot Abraham, nog niet Abraham, Abraham. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik. En met u zullen alle geslachten des aardbomen zijn. Dus Abraham wordt hier geroepen, en hij hoort, en hij luistert, en hij doet. Maar heeft hij alles 100% gedaan? Interessant om eens die geschiedenis te lezen. Wat doet hij eigenlijk? Ja, hij vertrekt wel uit Ur der Chaldeel en hij wil gaan naar Haram. Of nee, hij wil gaan naar Canaan. Maar hij doet zijn vader mee en ook de zoon van zijn broer. De Heer had gezegd, verlaat als het ware uw familie en ga naar Canaan. Hij gaat ten eerste naar Haram. Een tijdje later denk ik dat de familie nog familie meegegaan is, want we lezen dan verder dat Abraham iemand zendt naar zijn familie. Goed, hij doet niet 100% wat de Heer zegt. En na als zijn vader gestorven is, gaat hij naar Canaan. Hij heeft nog altijd de zoon van zijn broer mee. Die heeft ook veel problemen. Je kent Sodom en Gomorra. Je kunt er ook heel wijze lessen uittrekken. Maar ten uiteindelijk is hij alleen met zijn vrouw. Hij is 75 jaar wanneer hij vertrekt uit Haram. En zijn vrouw is dan ongeveer 65 jaar. De belofte die God heeft gemaakt, verwacht hij. En hij wacht. Hij wordt ouder, zijn vrouw wordt ouder. Ja, en wat doet hij? Hij kan niet meer wachten op aandrangen, op de aandrang van zijn vrouwtje. Heeft hij gemeenschap met de slavin. Nu, het is er ook het een en het ander van te zeggen natuurlijk, die nu niet zozeer past. Hij verwekt een kind, Ismaël. En ja, de Heer is daar niet gelukkig mee, maar nergens lees je eigenaardig dat hij Abraham daarin berist. Wat doet hij wel? Hij wacht 13 jaar vooraleer hij spreekt tegen de Heer. En op een mooie namiddag, heel warm, komen er 3 mannen af naar Abraham. En daar wordt er gezegd, hij zult een zoon krijgen. Ongelooflijk, hij was 100 jaar, zijn vrouw was 90 jaar, maar toch is dat gebeurd. Er wordt daar een kindje geboren, Ismaël. En Ismaël is zijn echte, is de zoon van de belofte, en Ismaël is de zoon van het vlees. Je leest dan verder, er komt jaloezie tussen Ismaël en Isaac, met het gevolg dat Ismaël wordt weggezonden. Wel eigenlijk, als ik het daarin kort nog mag zeggen, die jaloezie tussen Ismaël en Isaac, dat geest nog altijd. Je ziet veel Arabische landen, er zijn ook 12 stammen, dat zijn nog altijd jaloers op Israël. En ze willen maar één iets, niet allemaal, Israël vernietigen. En ik denk dat dat mogelijk is, volgens wat ik weet en lees, heel veel kans dat er dan een derde grote wereldoorlog uitbreekt. Maar dat is nu wel iets anders. Ismaël zijn bijna al die stammen in het Midden-Oosten, de Arabische landen. Goed. Abraham komt dit allemaal tegen. Maar het grootste dieptepunt dat Abraham meemaakt, is Genesis 22. We gaan dat niet helemaal lezen, het zou te lang duren. Hij heeft zijn zoon is dan al 15, 20, 25, 30 jaar, dat weten wij niet. Dan wordt weinig gezegd. Maar in elk geval, de Heer spreekt er op een bepaalde manier tot Abraham. Hij stelt hem op proef. Genesis 22, maar we gaan heel dat hoofdstuk niet lezen. Hij heeft zo lang moeten wachten op die zoon. Hij is er gekomen. Hij is gelukkig met die zoon. En dan zegt de Heere God dat hij die zoon moet offeren. Dat is wel gekend. En eigenlijk ja, hij doet het. Hij moet 3 dagen naar die berg gaan. En dan moet je eens nadenken wat er in het hart van Abraham is omgegaan. Pijn, verdriet, ik moet hier mijn zoon offeren. Maar hij geloofde wel dat de Heere God in staat was om die zoon terug op te wekken. Ook staat er geschreven dat hij dan reeds het fundament zag van het nieuwe Jeruzalem. Wanneer en hoe dat nu juist gebeurd is, dat zegt de Bijbel niet. Maar hij wist, ik moet het doen om eigenlijk de Heere welgevallig te zijn. Maar als je heel dat hoofdstuk leest, 22, daar zitten daar zo'n mooi beeld in van onze Vader in de hemel. En ook zijn zoon Jezus Christus. De zoon Isaac moest zelf op het laatste stukje het goud dragen op zijn rug en moest gelegd worden op de altaar. Je leest niet dat de zoon weerspannig was, want ik denk wel, het was een jonge man. Abraham was al niet meer van de hele jongste. Hij liet zich doen. Want dat beeld zit erin van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zich vrijwillig laten offeren op dat kruis. Hij heeft daar 6 uren aan dat kruis gehangen en 3 uren in de duisternis. En ik denk ook, waarom is dat duidelijk opgeschreven, ook voor ons? Om ons een klein beetje duidelijk te maken dat de Heere God, de Almachtige, de Vader, heel veel pijn heeft gehad wanneer hij daar zijn enige geboren, zijn geliefde zoon, heeft moeten zien laten hangen. Het was pijnlijk in zijn hart, maar hij had ons lief. Nancy, Ingrid heeft het gezegd, hij heeft ons lief gehad, omdat er eigenlijk maar 1 weg was voor ons om bij hem te komen in de hemel, de Heer Jezus aanvaarden. Het moest gebeuren. Dat was het dieptepunt van Abraham. Maar dan, na dit, ja, het is niet Isaac die geofferd werd, het was dus een lammetje of een vrammetje die er vast zat. Er zit er ook een heel mooi beeld in, maar dat is misschien een klein beetje te ver om dat een beetje uit te leggen. We lezen dan verder van Abraham, dat hij leefde tot een heel hoge leeftijd. Weet er soms iemand hoe lang hij leefde? Ik denk dat David het weet. Ik denk dat Jan het weet, hoe oud dat hij was. Nee, hij was 175 jaar. Dus hij heeft zijn zoon weten trouwen, Rebecca. Hij heeft dan nog ook de kinderen weten opkomen. De kinderen tot 15 jaar heeft hij de vreugde gekend van zijn kleinkinderen. Er zijn er ook al verschillende hier die kleinkinderen hebben. Er is daar altijd een vreugde aan. Hij, op het einde, mag je zeggen, Abraham was gemaakt naar het beeld van God. Hij was een artsvader, een liefhebbende vader. Dat is eigenlijk, ja, hij was het verlangen van God om hem te kneden. En de Heer gebruikte alles, problemen, Sodom en Gomorra, zijn zoon moeten offeren, moeten vluchten, of dit of dat. Hij is geworden zoals dat de Heere God wil. Ik ga nog graag 1 persoon ook een beetje willen belichten. Iemand die ook heel veel heeft moeten veranderen. En wie is dat? Dat is zijn kleinzoon, Jacob. Nog voordat hij geboren was, maakte hij al ruzie met zijn broer Ezo. En zijn moeder weet, ja, het is hier iets die niet helemaal juist is. En dan krijgt, hij van de, dan krijgt zij van de Heere God een, ja, niet, hoe kun je het nu noemen, niet een bevel, iets, een voorlichting, die zegt, de eerste zal de tweede dienen. Dus de tweede zal belangrijker zijn dan de eerste. En Jacob moet dat geweten hebben. Ja, zijn moeder had dat toch wel verteld. Nee, een moeder vertelt veel tegen haar kinderen. En zeker de belangrijkste dingen. Wat zie je dus? Jacob groeit op. Was een sterke man. Waarschijnlijk ja, die heel goed eten kon maken. Hij wordt de lievelingszoon van de moeder. Ezo wordt de lieveling van Isaac. En ze groeien tezamen op. Maar Jacob moet geweten hebben dat ja, het eerste geboorterecht dat behandelbaar was. En je gebruikt daar eigenlijk al een trucje van. Een trucje, ja. Hij speelt op de honger van Isaac en hij verleidt hem, als het ware, om zijn eerste geboorterecht te geven. Hij doet het, hij krijgt het, is het eerste. Maar hij is er natuurlijk nog niet. Dan zien wij op het einde van het leven, Isaac dacht dat hij niet lang mee ging leven, maar hij heeft nog een hele tijd geleefd. Hij wil zijn zoon Ezo zegenen. Maar eigenlijk, de zegen moest zijn voor Jacob. Hij deed het niet. Dus, wat doet Jacob? Niet 100% juist natuurlijk. Hij bedriegt zijn vader, ook door zijn moeder. Hij doet het, hij verkleedt zich een beetje. Maar Garen, hij weet, je kent de geschiedenis waarschijnlijk wel. En hij zegt dat hij Ezo is. Het gevolg is dat zijn broer keihard boos is, zo woedend, dat hij zijn broer wil vermoorden. Het gevolg is, hij moet vluchten. En hij vlucht. Hij vlucht naar Haran, de familie van zijn grootvader, en hij verblijft daar ongeveer 20 jaar. Hij komt daar ook het een en het ander tegen, die wel heel interessant is om het eens te lezen, hoe dat de Heer al die toestanden, goede, minder goede tijden, hoe dat hij ook Jacob verandert. Jacob heeft 2 belangrijke zaken meegemaakt in zijn leven. Heel belangrijk. Dus wanneer hij vlucht, hij gaat dus naar een plaats, Bethel. En hij slaapt daar, en hij krijgt dan een hele rare droom. Hij krijgt dan een ladder, moet de dag thuis eens lezen, heel interessant. Hij krijgt dan een ladder, aan het sturen komen de engelen op en neer. En hij hoort en hij ziet de Heer spreken. En hij zegt, ik zal u zegenen. Ik zal bij u zijn wanneer u naar Ginder gaat. Ik zeg het een klein beetje met mijn eigen woorden. Hij gaat. Hij doet het. Wanneer is er nog iets heel belangrijks in het leven van Jacob? Dat is wanneer hij terugkeert. Als hij terugkeert uit Haran, dan moet hij terug onder ogen komen van zijn broer. En zijn broer, dat hij wist, had niet de beste bedoelingen. Hij was bang, bang, bang. En wat gebeurt er daar? Aan de peek Jabok is er daar een gevecht. Een gevecht met een hele speciale man. Nu, je moet dat eens thuis lezen. Interessant hoe dat gevecht verloopt. Maar in elk geval, die man waarmee hij vecht, zegt, uw naam zal niet meer zijn Jacob, bedrieger, maar uw naam zal nu zijn Israël, strijder Gods. En ik geloof nu ook dat eigenlijk een echt kenpunt is, een soort echte wedergeboorte van Jacob, dat hij beter de Heer heeft leren kennen. Zoals wij ook door onze wedergeboorte de Heer hebben leren kennen. Hij krijgt een nieuwe naam. Wie kan er ons een nieuwe naam geven? Ja, tussen haakjes, het is maar één iemand die het kan. Hè? Nu, Simon wordt ook Petrus genoemd. Van losse steen naar sterke steen. Hij is dan niet direct geweest, maar een tijdje later wel. Wat zien we dan? Heel interessant om eens te lezen. Genesis 49. Je moet dat niet lezen, het zal te lang duren. Genesis 49. Dan komen al zijn zoons bij hem, ook Jozef, dat hij dacht die gestorven was, die vermoord was. Al zijn zonen, ook de kleinzonen, van Jozef. En hij zegent ze. Hij zegent ze, hij zegent ze. Jacobus is als het ware een man Gods geworden. Hij zegent heel zijn familie. Wie zegent er nu ons eigenlijk ook? Wanneer de Heere God naar de hemel gaat, naar zijn hemelvaart, er soms iemand weet hoe dat de Heere naar hierboven, Johannes, hoe dat hij dat deed. Wie is er iemand die daar eens mee stilgestaan is? Hoe dat hij naar boven ging, terwijl zijn apostelen en anderen ook stonden te kijken. De Heere Jezus zegende zijn apostelen en de mensen die er waren. Wel, ik zie, Jacobus heeft dus zijn kinderen en kleinkinderen gezien. Hij wil ons ook nog altijd zegenen, wat er ook gebeurt in ons leven. Ik ben nu al bijna 40 jaar christen. Ik ga dan een keer vragen aan bepaalde mensen, mensen die nog een beetje ouder zijn en een beetje verstandiger zijn dan ik. Maar ik zeg Mark en Noella, die nog een beetje ouder zijn en die heel veel weten, die ons ook al een beetje kennen van vroeger. Wat dan vragen? Ja, dat gaat wat tussen vier deuren zijn. Nee, natuurlijk. Ik ga wel eens afsluiten met één tekst uit Openbaringen 2. Je kent Openbaringen. De Heere laat Johannes de brieven opschrijven en opsturen naar verschillende gemeenten. En ieder gemeente is weer een beetje anders. Maar ik heb nu uitgekozen Openbaringen 2 over Philadelphia. En dat is het laatste dat ik graag had willen lezen met u. Vanaf vers 12. Een bemoediging voor ons dat wij niet mogen laten gaan. We hebben het ook gezongen. Hou niet op, ga verder. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn God, dus een nieuwe naam, en de naam van de stad mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. De Heere belooft, als wij volgouden, in welke strijd of welke moeilijkheden wij ook zijn, hij zal ons zien. Nog iets, het verlangen van God, dat wij meer en meer lijken op de Heere Jezus. En wij zijn nog altijd Gods kroon op de schepping. We zijn Gods kroon op de schepping. En vergeet niet, hij houdt van ons zoals wij zijn, maar hij wil ons meer en meer vormen naar zijn beeld en gelijkenis. Er is ook een mooi lied, maar dat is toch waarschijnlijk weinig gekend bij ons. Dat werd vroeger veel gezongen in Poperingen. Heere, maak ons een beeld van u. Maak ons een beeld van u. Hoe meer wij op de Heer Jezus Christus lijken, hoe beter wij, hoe gelukkiger, hoe meer vrede wij zijn. En hoe beter wij ook als het ware kunnen omgaan met God. Ik ga het wel in afsluiten met gebed. Ja, Heer Jezus, ik weet dat u ons allen lief hebt. Dat u iedereen, ook die niet wederom geboren is, lief heeft. Maar ik weet ook, heren, dat de consequenties zullen moeten gedragen worden wanneer één ieder die u niet aanvaardt de gevolgen zal moeten dragen. Heer, ik dank u dat ik uw kind ben. Dank u dat ik met u kan wandelen. Dat u mij vrede in mijn hart hebt gegeven. En ook de belofte dat u gedaan hebt, heren, dat ik straks voor eeuwig bij u zal zijn. En dat ik met u kan wandelen in geestelijk opzicht en ook in ander opzicht. Ere, lof en aanbidding komen we nu toe. Amen. Straks is er hier ook een tafelmaal, maar ik zal daar Jan laten uitleggen. die dus een heel beeld is van het lijden en de sterven van onze Heer.
Zo, bedankt Gilbert. En inderdaad, we vieren het avondmaal. En ik wil misschien eerst voorlezen een tekst uit Hebreeën 8. Want waarom vieren wij het avondmaal? Als wij het avondmaal vieren, dan moeten er in feite twee dingen... Dat zijn twee dingen die we moeten weten. Namelijk dat wij zondige mensen zijn en dat wij niet tot God kunnen komen door allerlei eigen gedachten of wegen, maar alleen door Jezus Christus. En er is een reeks, nou dat is al een tijdje aan de gang, of misschien hebben jullie dat al gezien, van Norman Freeman, of Freeman, The Story of God. Misschien heeft iemand dat al gezien. Dan zien we daar hoe mensen proberen op allerlei manieren God te behagen. En ik denk dat het in Sri Lanka was dat echt mensen zich daar pijnigden. Ze gingen eerst in trance en dan staken ze zwaarden en spellen door hun kaken en tongen. En ze dachten daarmee een medium te zijn voor God. Dwaallingen, wees op uw hoede, staat er in Petrus, voor zulke mensen. Voor zulke mensen, normloze mensen, die in totaal geen besef hebben van wat dat God in feite wil. Daarom heeft hij zijn woord gegeven. We moeten beseffen dat we zondig zijn als we het avondmaal willen nemen. Dan moeten we beseffen dat we het onszelf niet tot God kunnen. Hoe goed en hoe lang en hoe mooi wij als christen willen leven, voor God zijn we nooit genoeg. Nooit genoeg. In het Oude Testament lezen we dat de priesters de offers mochten brengen. En de offers herinnerden zich aan dat er inderdaad, terug aan hun zonden, dat de mens nadenkt over zichzelf en zichzelf onderzoekt. Maar aan de andere kant was er ook de grote verzoendag, waar God door een dier alle zonden van Israël wegnam. En nu komen we tot het punt dat Petrus of dat Paulus aan de Hebreeën wilt uitleggen, namelijk dat in hoofdstuk 8, vers 1 staat er, de hoofdzaak nu van deze dingen waarover wij spreken, dus in de eerste 8 hoofdstukken probeert Paulus aan de Hebreeën uit te leggen waarom hij tot die conclusie komt. Ze waren vertrouwd met het Oude Testament, de mensen, de Hebreeën, wij zijn daar veel minder vertrouwd mee. Maar hij wil namelijk dat benadrukken. Het is gedaan met de dierenoffers. Het is gedaan met alles wat we in het verleden hebben geleerd, zegt hij tegen de Hebreeën. De hoofdzaak nu van deze dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Want elke hoge priester wordt aangesteld om haven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat deze ook iets had om te offeren. Met andere woorden, hij zegt, in het Oude Testament had je twee mensen. Aaron, de hoge priester, die inderdaad in de dienst van God in de tempel moest de dienst van God als dienaar moest functioneren. En dan had je Mozes. Dan had je Mozes als een soort bemiddelaar, als de man tussen God en het volk. Nu zegt in het Nieuwe Testament dan ook hier, die twee zijn nu één. Aaron en Mozes zijn afgedaan. Het is nu de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft die twee bedieningen op zich genomen. En hij is de bemiddelaar van het nieuwe verbond. Daarom gaan wij ook het avondmaal vieren. Want het is gij, zegt Johannes, zie het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Dus ik zou inderdaad iedereen willen uitnodigen om aan het avondmaal deel te nemen. Maar als je, zoals ik al of om de 14 dagen zeg, als je echt niet weet dat je zondig bent, als je nog niet beseft wie Jezus Christus is, laat het gewoon voorbij gaan. Laat het voorbij gaan. Maar misschien in de tijd, terwijl het avondmaal rondgaat, kunnen we misschien een keer nadenken van, wat is het avondmaal voor mij? Waar kan ik veranderen? Ben ik dankbaar dat ik ondanks alles door God aanvaard ben? Want hij is het die voor ons aan het kruis is gegaan. Hij heeft alles volbracht. En dan werkelijk alles. Alle zonden die nu en straks en in het verleden zullen gedaan worden, die zijn ons vergeven. Het is een moment van dankbaarheid. En ik wil Jurgen en Eddy naar voren roepen. En misschien kunnen we ondertussen een moment van gebed hebben. Luid op, stil. Maar dat we inderdaad dankbaar mogen zijn dat we een hoge priester hebben die voor ons bidt en pleit en die ons alle zonden zijn vergeven. Want ik zal hun ongerechtigheden, want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genade zijn en aan hun zonden en hun wetloos gedrag beslist niet meer denken. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die Paulus opschrijft door de Heilige Geest. Hij zal niet meer denken, beslist niet meer denken aan ons wetloos gedrag. Ik hoop dat we daar echt dankbaar kunnen voor zijn, dat we beseffen dat wij, ook al zijn we vele jaren christen en proberen we te groeien naar het beeld van Christus, dat we toch in ons, de zondig ik, een wetloos gedrag hebben, zoals we mochten horen van Gilbert. Ik wil een moment van stilte en ondertussen gaan wij het avondmaal ronddelen en misschien kan Jurgen en Eddy nog danken voor het offer. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daarvoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij dan tot Hem naderen, met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem geeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Wel, zalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Wel, zalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neemt deze en deel hen onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En evenzo nam hij ook de drinkbeker nadat het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt.
We gaan samen een laatste lied nemen om af te sluiten. Man van smarten. Thank you.
Van onze dienst. We gaan nog de mededelingen. Ik wil eerst misschien nog een keer aanhalen over de Bijbelstudie in Oudenaarde, over het boek Openbaringen. Zoals jullie hebben kunnen zien op potscherven staat de datum, het uur en het programma erop. Dus voor de mensen die zich willen aangeven, gelief dat via mij te doen. Misschien kunnen we op de een of andere manier iets regelen dat we samen kunnen rijden naar Oudenaarde. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om Bijbelstudie te doen, en vooral in het boek Openbaringen, de laatste dagen. Ik zou het echt oproepen om een aanrader, om echt het woord van God te onderzoeken en tot ons te nemen. Dat hebben we ook. De meeste, of de mensen zonder e-mail, hebben vanmorgen een stembrief gekregen voor diakenen, de herstemming van onze diakenen. Dus de mensen die e-mail hebben, die zullen vanmorgen een e-mail hebben ontvangen van Stefan. Dus gelieve dat ook op te volgen en uw stem uit te brengen, zodat wij ook kunnen als kerk kunnen verder functioneren. Dan wil ik ook nog de aandacht vragen aan de folder van ETS. Dus ook Bijbelstudie, het onderzoeken van het woord van God. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in ons christen zijn, namelijk het woord van God lezen. En dat wordt hier ook dit jaar weer georganiseerd, hier in de kerk, door ETS. Voor de mensen die willen meer weten, de foldertjes liggen van achteren aan de uithang in het rek. Dan wil ik ook nog een oproep doen voor de koffietafel. Zoals jullie hebben of gelezen, zijn de versoepelingen weer doorgekomen. We mogen weer koffietafel doen, we mogen weer samen gezellig bij elkaar zitten. We moeten geen afstand houden. Maar we hebben wel mensen nodig die de koffietafel willen organiseren. Tot nu toe hebben we nog maar één iemand die dat wil doen. Dus ik zou echt een oproep willen doen als jullie koffie willen met een koekje. Mensen, dan gaat er misschien jongere mensen moeten opstaan om die bediening op zich te nemen. Wat houdt dat in? Een beetje vroeger komen, koffie maken, enkele tassen zetten, de koekjes op de tafel zetten, bedienen en na dit alles de afwas doen. Dus ik hoop dat er mensen zich geroepen voelen om dat te doen. Ik denk dat... Blijf. Jong en oud, maar over het algemeen zijn het ouderen die het doen. Misschien is het een keer de beurt aan de jongeren om ook meer actief te zijn. Niet allemaal natuurlijk, maar dat kan en dat mag jong en oud zijn, inderdaad. Ik denk dat ik al de mededelingen heb aangehaald. Ja, dan gaat Thomas nog afsluiten in gebed.
Het is een mooie dag. Dank u wel dat we hier samen kunnen zijn. Ik vraag echt deze week dat u ons allemaal op weg zet. Dicht bij uw woord. Dat u ons vervult met uw liefde. Dat u ons aanraakt met uw liefde deze week. En dat we samen ook mensen bij u mogen brengen. Mensen mogen aanraken. Op welke manier ook, Vader. Dank u wel, Vader. Amen.